Je luistert naar Breinkast. Heb je nou nog moeite met muziek? Spoel dan even door. De intro duurt 30 seconden. Welkom bij Breinkast, de hersenschudding podcast. Een podcast waarin we in gesprek gaan over ons leven met een langdurige hersenschudding.
Zo gaan we het hebben over alles wat ons bezighoudt in ons herstelproces. Maar ook over dingen als liefde en seks.
Mijn naam is Mila.
En ik ben Marit. Leuk dat je luistert.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Breinkast. Deze keer hebben we het over deel 2 van de therapiesessies. En vandaag zal Marit veel aan het woord zijn om te vertellen wat zij allemaal heeft ondernomen in haar herstelproces. Dus ze zal het vertellen over de therapieën die ze gedaan heeft, over wat ze fijn vond, wat ze juist misschien minder fijn vond. Die dingen zul je ook tegenkomen. En voordat we gaan beginnen, willen we wel even nog een disclaimer benoemen die we ook in de vorige aflevering verteld hebben. En dat is, dit is weer een persoonlijk verhaal. Het is een eigen invulling en vele therapieën zijn zelf uitgekozen en zelf opgezocht op het internet. Dus het is geen aanrader en we zijn natuurlijk geen artsen. En we willen dus nogmaals benadrukken dat dit geen adviesaflevering is. Zoals jullie weten is ieder individu anders. En daarnaast hangt het ook heel erg van af in bijvoorbeeld welke fase je zit. Wat je klachten zijn, je algehele gezondheid überhaupt. Maar misschien ook dingen als persoonlijkheidskenmerken. Welke therapie dan het beste bij jou past op dat moment. Dus dat vonden we belangrijk om toch nog eens te benoemen.
Ja.
Marit, wil jij beginnen met jouw lijst?
Ik wil zeker beginnen met mijn lijst. Maar ik heb eerst even nog een disclaimer.
Aha.
Dat is dat ik namelijk een logé heb op dit moment. Hij is heel klein en schattig en harig. Nee, ik heb de babykitten van mijn broertje te logeren. Maar die zit op dit moment echt in zijn dolle uur. Dus die is hier de hele boel aan het afbreken en aan het miauwen. Dus als je denkt, wat hoor ik daar op de achtergrond? Dat is de kat. En die kunnen we er waarschijnlijk moeilijk uitknippen. Dus hopelijk kun je daar een beetje doorheen luisteren.
Hij is heel lief en heel schattig.
Ja, hij is echt.
Hou dat vooral in.
Ja. Hij is heel schattig. Als je een foto wil, dan laat het maar weten. Misschien posten we die wel, om de pijn van de miauwtjes te verzachten. Ja. Maar goed, mijn lijst. Ja, jeetje, dat is er nogal één.
Misschien is het goed om te vragen, hoe ben jij begonnen?
Ja. Nou ja, hoe ik ben begonnen is gewoon bij de huisarts. Ik kreeg op een gegeven moment mijn hersenschudding. Nou, dan ga je natuurlijk naar de huisarts. Was allemaal van, nou, het zal allemaal wel meevallen. Komt allemaal wel goed. En als het erger wordt, kom je terug. Nou, prima. En toen op een gegeven moment na een paar dagen, of de tweede dag of zo, merkte ik meteen al van, ja shit, dit is echt niet goed. Want er werd bij mij gezegd, je hebt misschien een lichte hersenschudding. En op dag 2 weet ik nog, toen dacht ik, nou ja, kan wel werken of zo. Ik weet niet waar ik dat idee toen vandaan haalde, maar goed, in die modus zat ik toen nog. En ik klapte mijn laptop open en nou, dat deed zoveel pijn aan mijn hoofd. En ik kon daar zo niet mee werken dat ik dacht, dit is niet best en misselijk en alles. Dus nou, terug naar de huisarts, natuurlijk rust genomen. En in de weken en de maanden daarna bleef ik maar al die gekke klachten houden en zo. Dus ben ik best nog wel af en toe teruggegaan met, ja, het wordt gewoon niet minder. Het wordt alleen maar erger. Het wordt niet beter. En ik weet nog best wel goed. Op een gegeven moment vroegen ze dan van, gebruik je medicatie, pijnstillers? Ik zei, nou nee, dat helpt toch niet, weet je wel. Dus waarom zou ik het dan nemen? Want uiteindelijk, je lijf daar dan ook niet heel blij van als het niks doet. En ze zei, oh ja. Ja, dan stuur je toch naar huis met het advies om paracetamolgebruik af te bouwen. Want het kan een soort van medicamenteus zijn, noemen ze dat dan. Dat als je heel veel paracetamol gebruikt, kan dat juist hoofdpijn in stand houden.
Ja, oké.
Okay. Ja, maar ik gebruik dat echt nagenoeg niet.
Oh.
En zei, oh nee, oké, okay, ja. Maar ik stuur je toch naar huis met het advies om nog even aan te kijken en paracetamol af te bouwen.
Hè? Jij gaf aan, ik gebruik geen medicatie en geen paracetamol. En je krijgt advies. Als advies krijg je, begin maar met afbouwen.
Ja.
Oké. Okay. Nou, tot zover goed geluisterd naar jouw verhaal.
Ja, ja. En ik nam wel eentje of zo, weet je wel.
Tuurlijk, je hebt allemaal hoofdpijn. Of ja. Je hebt paracetamol.
Maar wat zij bedoelde was dat soms mensen echt dat gewoon heel erg veel gebruiken.
Hmm.
En daar kan je dan juist weer hoofdpijn van krijgen. Dus,
ja.
Dus, maar het was wel grappig, want ik had dat natuurlijk ook van tevoren al gegoogeld en zo, hoofdpijn. En wat voor soorten hoofdpijn. En je hebt dan spanningshoofdpijn en medicamenteuze hoofdpijn en zus en zo. Dus ik kon ook gewoon zien dat ze dat rijtje aan het afwerken was. Want ze zei precies de dingen die ik zelf ook al had gevonden. En toen dacht ik ook. Nou, toen voelde ik al de wanhoop, omdat ik wist, dit is het gewoon niet. Maar wat is het dan wel als ik weer terug... toen kwam ze bij de volgende in de lijst en dat was spanningshoofdpijn. Dus werd ik doorgestuurd naar de manueel therapeut.
En over hoe lang spreken we dan nu? Hoeveel maanden, weken, dagen?
Dit was inmiddels in mei, denk ik. En mijn hersenschudding was in februari. Dus
februari,
3 maanden later.
Weet je, dat is ook al, daar is dan veel tijd overheen gegaan.
Ja, en die 3 maanden daarvoor zat ik gewoon echt door te sukkelen eigenlijk. Met toch weer klachten en rust nemen en toch weer niet. En ik zat midden in mijn scriptie, dus ik heb toen op een gegeven moment de huisarts ook opgebeld. Na een paar weken wel hoor. Toen was ik denk ik al 1 week of 6 verder en gezegd van joh, ik heb een deadline voor mijn scriptie. En ik kom nu op het punt dat ik had op dat moment al zoveel vertragen. En ik zei, of ik moet deze deadline nu gaan halen, of het is klaar, weet je wel. En dan volgend jaar weer een nieuwe poging.
Ja.
Kan ik dat veilig doen? Want ik heb nog wel klachten, maar het is al 6 weken geleden. Die hersenschudding zou over moeten zijn. En toen zei zij, oh nee, dat kan gewoon. Toen dacht ik, oké, let's go. En ik heb in 4 jaar tijd geen studievertraging of iets opgelopen. Dus ik ga nu niet die scriptie vertragen, zeg maar. Dat was op dat moment mijn insteek.
Ja.
Ook omdat de klachten al over zouden moeten zijn.
Ja.
Maar ik zat op dat moment ook met zoveel stress in die scriptie. En het was toen ook net de eerste lockdown en zo. Dus het was ook niet gek, weet je wel, dat alles stress was en raar was. Dus je schuift het overal op af, behalve, of dat had ik toen in ieder geval, ik schoof het overal op af. Behalve op het idee dat het wel eens meer zou kunnen zijn dan wat we op dat moment dachten. Nou, dus toen 1 maand of 3 later naar de manueel therapeut voor spanningshoofdpijn. En die ging mij dry needlen.
Oh, ja.
En als je de vorige aflevering hebt geluisterd, dan weet je dat wij daar voor onszelf niet over te spreken zijn.
Voor dat moment, hè. Ik heb eerder dry needling gehad, los van die hersenschudding. Dat was een ander verhaal. Maar voor die hersenschudding, nee.
Ja. Nee, inderdaad, op dat moment voor de klachten die ik had. Mijn lichaam zat zo nog in de overdrive en in de paniekmodus dat die naalden zo vol in je spieren dat het alleen maar averechts werkte. Mm. En zij ging ook echt aan mijn hoofd en aan mijn nekwervels en strekken om alles er maar los te krijgen, zeg maar. Mijn lichaam zat zo in de overdrive dat het totaal averechts werkte. Dan had ik de eerste 3 dagen eerst extreme hoofdpijn, maar het werd gezegd van dat is normaal, dat hoort. En dan daarna had ik dan 2 dagen ietsjes minder hoofdpijn dan normaal. Dus je weet ook zelf niet beter. Dus
en dat is zo herkenbaar wat je zegt. Dat je dan op die 2 dagen dat het dus dan iets beter gaat, daar focus je op. En dan denk je, oké, hopelijk gaat het dan verder met herstellen op die manier.
Ja. Ja, dus daar ben ik best wel toen een tijdje mee doorgegaan. Totdat ik echt merkte van, het kan toch niet goed zijn. Weet je, want ik had echt zoveel last ervan. En toen ben ik naar de ergotherapeut gegaan. Daar stuurde zij me naar door, de manueel therapeut. En bij ergotherapie kijk ze heel erg naar prikkels en je belasting op een dag en je belastbaarheid. En hoe je dat allemaal wat beter kunt verdelen.
Ben ik vergeten, zit ik nu te denken.
Ja, dat zit ik
ook
te denken.
Jij hebt mij doorverwezen ook naar haar, volgens mij.
Oh, echt?
Tenminste, of het is toevallig, maar wij zijn wel allebei bij dezelfde ergotherapeut geweest.
Ja, jij viel later pas inderdaad.
Heel veel later.
Inderdaad, want zij was wel heel goed.
Ja.
Ik vond zelf de aanpak een beetje lastig, omdat ik zoiets had van, ja, leuk, weet je wel, al die dingen over prikkels. Maar ik wil beter worden, zeg maar. Ja. Ik was alleen maar verder aan het afbouwen.
Ja.
In die periode werkte ik ook nog, wat nu achteraf gezien echt totaal gestoord was. Maar toen durfde ik en wilde ik gewoon dingen niet naast me neer te leggen. Dus toen heeft zij op een gegeven moment ook wel gezegd van, ja, je moet echt stoppen met werken. Ik zei, ja, maar ik ben al van 40 uur naar 36 uur gegaan, hoor.
Oh, ja. Maar dat is het lastige toch met, ja, rustig aandoen. Dat is zo. Daar, ja, dan heb je een concreet antwoord nodig van inderdaad wat zij dan tegen jou heeft gezegd van, oké, stoppen nu.
Ja. Ja, en toen zei zij inderdaad, ja, maar je moet stoppen.
Ja.
Toen zei ik, ja, maar dat kan niet. En toen zat ze me aan te kijken, ze zegt, hoezo niet? Ik zeg, dat kan gewoon niet. Ik werk daar net en ik ben net nieuw en net afgestudeerd en bla bla bla. En zei van, ja, maar je moet nu echt gewoon stoppen met werken, want je kan niet meer. Ik kon na mijn werk de supermarkt niet eens meer in.
Ja.
Om eten voor mezelf te halen. En 's avonds kon ik letterlijk alleen maar in mijn bed of op de bank liggen om de volgende dag weer te overleven. En in het weekend hetzelfde verhaal.
Hoe kijk je er dan nu op terug dat zij dat toen even tegen jou gezegd heeft?
Ja, heel waardevol. Want zelf had ik het gewoon nooit gedaan. En dat was ook wel, ik had op dat moment iemand op mijn werk, een manager. En zijn vriendin had al 3 jaar PCS. Dus hij zei op een gegeven moment ook tegen mij van, Marit, ik zie hier letterlijk hetzelfde gebeuren als wat ik thuis al 3 jaar zie. Jij moet nu naar huis. En dat viel een beetje rond dezelfde tijd. Dus
ja, ja, ja.
Toen viel bij mij wel het kwartje. En ik merkte ook dat ik had een heel fijn team op dat moment op mijn werk. Met een hele fijne projectmanager en een collega. En die zagen het ook al. En die waren langzamerhand al steeds meer werk bij mij aan het weghalen eigenlijk.
Hmm.
Omdat ik het zelf gewoon op dat moment niet kon en niet wilde inzien, zeg maar.
Ja.
Maar het is ook wat je zegt, je doet al een stapje terug, dus je denkt, oh, dat is genoeg. Maar achteraf, ja, moest ik gewoon echt helemaal stoppen.
Ja, je hebt het echt nog lang volgehouden, ondanks de klachten.
Ja, alleen de vraag is of dat echt volhouden is. Want ik ben dus wel letterlijk doorgelopen totdat ik ingestort ben en helemaal niks meer kon.
Ja.
Maar goed, dat is natuurlijk altijd achteraf. En dat klinkt nu ook heftiger dan op dat moment hoor. Want dat komt natuurlijk ook door een samenloop van omstandigheden. Terwijl ik er wel van overtuigd ben dat als ik een half jaar eerder gewoon gestopt was, dat ik er anders aan toe was geweest op dat moment. Maar goed,
dat
heb ik ook in een bepaalde zin nodig gehad, denk ik.
Ja, vallen en opstaan. Soms moet je het ook inderdaad echt meemaken, wil je jezelf ook serieus gaan nemen bijna.
Ja, en ik was dus blijkbaar zo niet in contact met mijn lichaam en zo niet in staat om zelf te luisteren naar mijn signalen, dat ik gewoon echt die harde klap nodig heb gehad. Dus in dat opzicht, het was natuurlijk alles behalve fijn, maar goed, de ergotherapie, en daarin herken ik ook heel erg wat jij zei. Van de reis er naartoe was al zo slopend, dat op het moment dat ik er aankwam, dan kon ik gewoon niet meer. En dan was dat ene uurtje ergotherapie was gewoon mijn activiteit voor de week eigenlijk.
Ja.
Wat ik wel weet is dat ik toen op een gegeven moment ook een scooter heb gekocht, omdat ik die fietsreis, ik trok dat gewoon niet. En deelnemen aan het verkeer was ook heftig, maar dan hoef je in ieder geval die fysieke inspanning niet te leveren.
Ja.
Dus dat ergotherapie. En van daaruit ben ik dus ook bij Blik 020 terechtgekomen.
Vanuit ergo?
Ja.
Oh, grappig.
Ja, zij raden dat toen aan. En daar kwam ik er ook inderdaad achter dat ik hele heftige problemen met mijn ogen had. En wat jij zegt, geen diepte meer kon zien. En ik weet nog wel, ik woon op 4 hoog. En als ik dan naar de dakpannen van de overburen zat te kijken, dan zag ik die gewoon letterlijk zo over elkaar heen schuiven, dat ik echt dacht, wat gebeurt hier?
Heel soms, als ik echt heel erg moe ben, dan af en toe kan je dan weer even zo'n moment hebben dat ik inderdaad weer dingen zie schuiven, zeg maar.
Ja, en letters dansen op papiertjes zat te lezen, dat gewoon hele regels gewoon helemaal op en neer bewogen, dat je echt denkt, wat de fuck gebeurt daar in die bovenkamer? Dit is echt niet oké.
Ja.
Toen heb ik me ingeschreven voor een revalidatie. Maar daar werd ik toen afgewezen, omdat zij vonden dat ik niet genoeg stepped care had gedaan. En dat betekent dat ze willen dat je eerst zelf naar de fysio en zelf naar de psycholoog en zelf naar allerlei andere behandelaren gaat. Mm-hmm. Zodat je een soort van kan bewijzen van, zie je wel, dit werkt niet genoeg, dus ik heb jullie nodig.
Ja.
Dus ik was heel geschikt voor hun. Ik had al iemand intake gehad, maar vanwege die step care werd ik afgewezen.
Ja.
Dus toen ben ik alsnog die stappen gaan volgen die zij dan wilden, zodat ik daarna dan die revalidatie kon doen, was het idee.
Mm-hmm.
Dus toen ben ik ook naar de psycholoog gegaan en tegelijkertijd naar de psychosomatische fysiotherapeut.
Mm-hmm.
Maar mijn psycholoog, dat was toen via de huisarts en dat heb ik zelf best wel uitgezocht waar ik dan heen wilde. Maar toen kwam ik daar en zij zei van, ik weet gewoon niet wat ik met jou moet en met jouw klachten moet. En ik weet wel dat, ik herken ook heel erg wat jij zei in de vorige aflevering, van op een gegeven moment zit je zo met jezelf, zeg maar, en met je klachten, zodat heel veel oude pijn en heel veel oude shit ook, zeg maar, naar boven komt.
Ja, je kan het niet meer onderdrukken met afleiding.
Nee.
Ja.
Nee. En ik heb mijn hele leven al best wel een moeizame relatie met mijn moeder. En ik weet dat ze dit ook luistert, maar ik weet ook dat zij dit weet. Dus toen hadden we met die psycholoog zoiets van, dan gaan we daar maar mee aan de slag, weet je wel. Want dat was een soort van duidelijke thema in mijn leven. Het was een soort van, nou ja, daar hamerde zij ook heel erg op. Want dat vond zij een soort van makkelijk. Van, dan heb ik een duidelijk thema waarmee ik aan de slag kan. Dus dan doen we dat maar.
Ja.
Maar ik heb er uiteindelijk gewoon niet zoveel aan gehad. Want zij probeerde mij daar ook soort van in een richting te krijgen waar ik helemaal niet veel aan had. En er zat gewoon heel veel oude pijn en woede eigenlijk die verwerkt moest worden. Maar in plaats daarvan spoorden ze mij een soort van aan om dan maar te gaan praten, weet je wel, met mijn moeder. Terwijl dat was juist het hele probleem, dat konden wij niet.
Ja.
Dus nou ja, dat was gewoon best wel intensief en ingewikkeld.
Ja, en daarnaast heb je letterlijk alle klachten al op je bord.
Ja.
Wat al heel heftig is. Dan is er al niet veel ruimte.
Nee. Nee. Dus dat, daar zat ik echt een beetje, omdat het moest voor mijn gevoel. Zodat ik daarna die revalidatie kon doen. En de psychosomatische fysiotherapeut. Dus dat heel erg gericht was ook op je lijf. En ik was ook gewoon heel eigenwijs, zeg maar. Dus die fysio had het alleen maar over alles wat ik niet meer mocht. En dit kon niet meer. En dat kon niet meer. Ik kwam erop neer dat ik eigenlijk gewoon niks mocht doen. En toen dacht ik, ja hallo, ik wil beter worden, weet je wel. Ik wil juist dingen doen. Dus ik voelde daar ook gewoon niet zo'n match. En toen, tussendoor, ik weet dus ook niet meer in welke chronologische volgorde was. Maar heb ik eindelijk met veel pijn en moeite ook een doorverwijzing gekregen naar de neuroloog. Wat ik op dat moment heel graag wilde. Omdat ik dus echt dacht van, nou, dan komt er eindelijk wat uit. En dan kunnen we stappen gaan maken. En die maakte voor de vorm nog even een CT-scan, waarop natuurlijk niks te zien was. En toen kwam ik naar aanleiding van die CT-scan, had ik dus nog een consult bij de neuroloog. En die zei, nou, neurologisch onderzoek was natuurlijk allemaal niks op te zien, was allemaal goed. Dus ik zo, ja, maar ik heb deze klachten wel, weet je wel, wat dan nu? Want jij bent degene die iets weet van hersenen. En toen zei ze ook echt zo heel koeltjes van, ja, dit zien we wel vaker na een hersenschudding. Nou, fijne dag verder. En toen stond ik weer buiten.
Ze heeft niks verder gezegd. Ze heeft gewoon gezegd, die scan is goed. We kunnen niks doen, doei.
Ja, de scan is goed. De onderzoekjes waren goed. En ik hoor je. En ik hoor dat je deze klachten hebt. En ik zie dat inderdaad vaker.
Mm-hmm.
Maar ik kan er niks mee.
Ja.
En toen stond ik weer buiten, huilend.
Ja, oh, dan heb je zo je hoop omhoog, dat je denkt, nu ga ik naar de neuroloog.
Ja, en dat is dus ook, daar hadden wij het in de vorige aflevering natuurlijk ook over. En weet je, soms kan een neuroloog echt een goed aanknopingspunt zijn. En je moet het echt treffen met wie je treft. Of je hebt zelf al veel research gedaan en weet bij wie je moet zijn. Maar het is misschien wel goed om te weten dat naar de neuroloog gaan niet per se betekent dat zij gaan snappen en erkennen wat er aan de hand is, zeg maar. Wat niet betekent dat het niet ook misschien kan helpen soms, maar weet dat het goed is om daarin je verwachtingen te managen.
Ja, goeie.
Toen ben ik, dat is echt een compleet zijspoor ook, maar toen ben ik naar de endocrinoloog gegaan.
Oké. Kan je toelichten wat dat is?
Ja, dat is, ik weet het eigenlijk niet eens precies, maar dat is in ieder geval ook in het ziekenhuis een specialist die veel weet van hormonen, dacht ik.
Ja, hormonen.
En de reden dat ik daar naartoe ging was omdat ik op dat moment ook een letselschadezaak had lopen.
Hmm.
En een medisch specialist in die zaak, die natuurlijk ook naar mijn dossier keek en zo, die wilde dat ik daarheen ging, omdat ze uit wilde sluiten of ik niet door de klap een disbalans had gekregen in mijn hypofyse, die dus je hormonen regelt.
Oké.
Okay. Dus, daar ben ik heen gegaan.
Hoe was dat?
Ja, raar. Het was, ik dacht ook echt toen ik daar zat, wat doe ik hier? Ging ze vragen van, heb je in de laatste periode meer haargroei dan voorheen? Weet je wel, dat soort dingen. Ik dacht, nu ik erover nadenk, denk ik wel, oh, ik heb wel echt veel een soort armer altijd. Maar goed.
Dat, door de hersenschudding.
Ja, wie weet toch nog. Nee, ja, en ik weet wel, daar ben ik wel achteraf nog heel trots op. Toen wilden ze me een soort test gaan laten doen, want ik had toen ook een bloedtest gedaan en daar kwam uit dat één hormoon, wat gerelateerd was aan stress, dat ze daar de waardes niet helemaal juist konden interpreteren. En dus wilden ze aanvullend onderzoek doen. En dat was dan een onderzoek waarbij je een dagdeel op zo'n poli moest zijn. En dan gingen ze van alles inspuiten en dan kijken wat dat deed met je hormoonlevels. Nou, en toen heb ik gezegd, dat ga ik echt niet doen. Want ik ben al zo ontregeld en zo gestrest de hele tijd. Ik ga echt niet mijn lichaam daarin nog meer belasten met letterlijk even stresshormoon in laten spuiten. Dat ga ik niet doen.
Nee, en logisch toch dat je stresshormonen hoger zijn dan normaal. Want hallo, dit is echt zo typisch ook weer. Dat je denkt van jongens, kom op. Verplaats je een beetje in de situatie waar iemand in zit. Dan is dat toch heel begrijpelijk.
Ja, dus daar ben ik toen zelf mee gestopt. Toen kwam ik een beetje op een tweesplitsing terecht. Want ik had toen weer een intake bij een ander revalidatiecentrum. Maar die deden alles online en in groepen. Dat ik dacht, ik kan nog geen 5 seconden naar een beeldscherm kijken. Hoe denk jij dan dat het een goed idee is om mij compleet online te gaan behandelen en in een groep? Terwijl ik, zeg maar, mijn eigen geluiden niet eens kan verdragen bijna. Dus dat voelde ook niet goed, heb ik toen niet gedaan. Toen kon ik wel op de wachtlijst voor een ander revalidatiecentrum. Maar ik voelde zelf gewoon niet veel voor reguliere revalidatie, puur door de ervaringen die ik daarvoor al had gehad met gewoon de reguliere zorg. En ik wil dat echt niet in een kwaad daglicht zetten, hoor, absoluut niet. Maar ik persoonlijk voelde gewoon niet dat ik daar gehoord werd. En ik voelde gewoon zelf van ik heb het idee dat ik er meer verstand van heb dan jullie. Dus ik had niet het gevoel dat ik daar echt geholpen kon worden. Dus ik vond het best wel lastig. Maar goed, er was toch een wachtlijst. Dus ik dacht, prima, weet je wel. Maar tegelijkertijd heb ik me toen aangemeld voor Brainproof. En dat is echt een soort cognitieve revalidatie. En ook wel echt gericht op PCS.
Wat houdt cognitieve revalidatie in?
Dat is dat je echt door middel van, hoe leg je het uit? Echt gericht op je hersenen, zeg maar. Dus de dingen die je daar dan zou gaan doen. Dat was echt gericht op het stimuleren van je verschillende hersengebieden. En die weer met elkaar laten samenwerken. En ook in combinatie wel met een heel fysiek gedeelte, hoor. Dus dat sprak mij veel meer aan. Ook omdat hij gewoon echt heel veel wist van PCS. En dat ook echt zijn doelgroep voor een deel was. Niet alleen maar wel voor een groot deel. Dus toen heb ik uiteindelijk daarvoor gekozen. Ben ik Brainproof gaan doen. En dat was gewoon heel fijn. Want dat was eigenlijk de eerste plek waarop ik dacht, wow, dit is er aan de hand, weet je wel. En jij weet veel meer hiervan dan ik. En hij snapte precies op welk moment ik welke klacht had en waarom dan. En toen dacht ik, dat is zo anders dan een fysio die tegen je zegt, nu mag je 1 minuut gaan fietsen, weet je wel. Ja, want na 1 minuut en 10 seconden krijg je hartkloppingen, dus moet je daaronder blijven. En het was voor mij gewoon zo anders.
Hoeveel tijd zijn we dan verder? Om een beetje een beeld te krijgen in hoe lang deze zoektocht dus heeft geduurd voordat je hier terecht kwam.
Ik denk dat ik op dat moment tussen de 1 en de 1,5 jaar verder was alweer.
Oh ja.
Dus,
ja,
okay. En toen, Brainproof en daar een week geweest. Daar ga je dan een week lang trainen. En het was ook gewoon heel, heel fijn omdat je echt even compleet in de armen van iemand anders kan laten vallen, zeg maar. En daar kwam ik in aanraking met een coach. En zij trainde één ochtend met mij. En toen merkte ik ook, zij was zelf ook ervaringsdeskundige op het gebied van PCS. En toen merkte ik ook hoeveel meerwaarde dat had. Omdat ik dacht van, ook daarin merkte ik weer, jij weet precies hoe ik me nu op dit moment voel. En dat was gewoon heel fijn.
Omdat zij het zelf ook heeft meegemaakt.
Ja.
Oh ja, fijn.
Dus ik merkte ook, als een oefening dan niet ging, dan hoefde ik ook niet uit te leggen waarom het niet ging. Want dan wist ik gewoon dat zij wist wat ik op dat moment voelde, zeg maar. En dat was gewoon echt heel prettig. En ook toen, tijdens die week bij Brainproof, kwam ook nog, dat weet ik ook nog heel goed. Toen had die trainer, had op een gegeven moment ook wel door van, er zit gewoon nog heel veel bij mij, heel veel oude pijn en ongewerkte, ja, oude trauma's, om het maar zo even te noemen. En dat heeft ook invloed op dit soort klachten. Okay. Dus ik weet nog wel dat hij op een gegeven moment een soort heel subtiel, een soort hint probeerde te maken van, goh, weet je wel, misschien moet je eens met iemand gaan praten of wat dan ook. En toen zei ik ook echt zo heel, heel stug van, ja, maar ik ben net een heel traject bij een psycholoog doorgelopen en er is echt niks met mij aan de hand verder, dus dat ga ik niet doen, weet je wel. Dat... Ik dacht van, ja, wat zeg jij nou? Zeg maar, ik ben al bij de psycholoog geweest en het gaat top niet met mij daar in die bovenkamer. Terwijl, ja, die hield ik voor de gek. Maar goed.
Komt dan toch ook weer neer op hoe belangrijk het dus is dat je een goede connectie hebt met de therapeut die je tegenover je hebt zitten.
Ja.
Toch?
Zeker. Want op een gegeven moment, ik had nog wat nabehandelingen toen bij hem. En ik heb heel veel aan dat traject gehad hoor. Maar ik merkte dat er ook nog veel bleef. En dan ga je natuurlijk weer kijken. Of ik ging toen in ieder geval kijken naar wat wordt dan die volgende stap.
Je bedoelt, er bleven veel klachten. Of wat bleef er?
Ja, dat vind ik lastig om zo concreet te benoemen. De lage belastbaarheid. Ja, best wel veel dingen nog hoor. Gewoon het niet goed tegen prikkels kunnen en zo zeg maar. Maar tegelijkertijd kwam ik van zo ver dat ik op dat moment ook heel veel wel eraan gehad heb, zeg maar.
Ja, ja.
Maar mijn lichaam bleef gewoon de hele tijd in een soort onveilige staat. En ik bleef heel veel klachten houden die daaraan gerelateerd waren. Dus heel veel spanning in mijn lijf, misselijkheid, hoofdpijn. Ja, moeilijk tegen prikkels kunnen. Maar ja, daarvoor kon ik gewoon niet eens meer normaal nadenken. En had ik enorm veel brain fog, noemen ze dat. Echt een soort wattig gevoel in je hoofd. En,
hersenmist.
Ja.
Ja.
En dat was allemaal wel veel beter, zeg maar, daarna. Dus ik zat ook een beetje van, ja, ik merk dat het heel veel doet. Moet ik het dan wat tijd geven? Maar ik merk ook dat ik nog veel klachten heb. Dus er gaat overduidelijk nog iets niet goed. En toen, op een gegeven moment, zei hij dus tegen mij van, ja, maar jij moet echt naar Sanne. Dat is die coach die bij hem werkt in het traject. Want zij deed ook dus nog individuele coaching. En dat gaat echt jouw volgende stap zijn.
Voordat we het gaan hebben over de volgende stap, kondigen we weer even de pauze aan. Want we zijn denk ik wel ongeveer halverwege de aflevering. Dus als je nog moeite hebt met prikkels en overprikkeling nog een helaas een groot thema is voor jou, check dan even bij jezelf in of je een pauze nodig hebt of dat je verder wil luisteren op dit moment. En dan gaat Marit vertellen over haar volgende stap in het coachingstraject.
Ja, mijn volgende stap was coaching. En dat was eigenlijk gewoon mijn psycholoog, therapie, noem het hoe je het noemen wil. Maar daar ging ik echt dieper mezelf in. En daar ben ik wel echt begonnen met mijn innerlijk werk, zoals ik dat noem. En ook echt wel wat trauma's aan gaan kijken en verwerken. Wat heel heftig was, maar uiteindelijk ook heel erg nodig. Tegelijkertijd had ik nog steeds ontzettend veel klachten aan mijn ogen. En die training bij Blik naar 20, die deed zeker wat. Maar ik was op een gegeven moment ook wel echt al een jaar daar aan het trainen. En mijn problemen waren daar gewoon echt heel heftig. Dus toch ook een beetje verder gaan kijken van, moet ik dan niet wat anders? Want die problemen waren ook zo heftig dat ik dacht, ja, ik moet hier iets mee, want ik kon soms gewoon niet eens normaal een daglicht verdragen, zeg maar. Dus daar heb ik ook toen nog wat onderzoek voor gedaan. Nou, ondertussen ook nog van alles en nog wat geprobeerd. Ik weet niet meer zo goed in welke volgorde, maar ook inderdaad acupunctuur, een osteopaat, shiatsu, dat is ook weer een bepaalde vorm van massage. Ik ben op een gegeven moment Syntonics gaan doen voor mijn ogen.
Wat is dat?
Dat is een soort therapie waarbij je dan met licht en kleurenfilters in een lamp moet kijken. En dat zou dan wat doen voor je visuele veld.
Klinkt heel relaxed om in een lamp te kijken terwijl je hersenschuddingklachten hebt.
Oh, het was verschrikkelijk. In mijn klachten werden er heel erg van. Maar die man zei ook alleen maar nee, dat hoort erbij en dat is goed en bladibla. En ik weet dat dit voor sommige mensen heel goed gewerkt heeft. Maar ik voelde me echt opgelicht. Ik dacht,
ja,
achteraf. Ik had best wel wat hoop ook op die therapie gevestigd. Want ik dacht, ja, die visuele training, dat heeft veel gedaan. Maar ja, na een jaar lang trainen kon ik het gewoon niet goed meer opbrengen. En die man bracht het ook echt van, ja, maar dit gaat echt jouw visueel zoveel brengen. En jij kan straks weer helemaal lekker achter je laptopje en bla bla bla. En ik wist ook, ik had ook van anderen gehoord dat het zoveel had gebracht. Dus ik dacht, nou oké, let's go. Maar ja, ik weet niet. Ik heb er echt niks van gemerkt eigenlijk. En ik voelde me echt opgelicht. Dus
hoe lang heb je in de lamp moeten staren?
nou, best wel wat weken, elke dag.
Jeetje. Ja, en ook toch, dit is toch ook zo bizar dat dan voor sommige mensen het wel werkt.
Ja.
En dan voor anderen dat je echt denkt, nou, dit was hem echt niet.
Ja, ik weet nog wel dat ik een jaar voordat ik die therapie ben gaan doen, daar ook een intakegesprek heb gehad. Omdat ik dus gewoon heel erg zoekende was in mijn visuele problemen. En toen bleek uit een soort onderzoek dat mijn gezichtsveld heel beperkt was. Nou, dat merkte ik ook, want ik schrok me bijvoorbeeld dood als er ineens iemand naast me stond die je normaal gesproken eigenlijk vanuit je ooghoeken al aan zou moeten zien komen. Maar ik voelde me ook echt de hele dag alsof ik met oogkleppen opliep, zeg maar. Maar goed, daarna dus gewoon nog die visuele training gedaan bij Blik 020. En toen, een hele tijd later, dacht ik, ik ga toch maar eens wat anders proberen. En toen heeft hij, weet ik nog wel, niet weer eerst zo'n meting gedaan. Maar heeft hij gewoon die resultaten van het jaar daarvoor gepakt.
Oh.
En toen achteraf, na de therapie, wel een keer die meting gedaan. En gezegd, zie je wel, je hele gezichtsveld is open.
Ja.
En toen dacht ik, ja hè, Pipo, ik heb een heel jaar getraind. Dus wat denk jij?
Jeetje.
Want dat had echt wel iets gedaan. Of een hele hoop zelfs, maar gewoon nog niet genoeg.
Jeetje. Oh, wat een stomme ervaring.
Ja. Ja, dus dat vond ik wel echt zuur. Maar goed, het is gewoon lastig. Want ik ken ook mensen die er wel veel aan hebben gehad. Dus ja, gewoon lastig. Maar goed. Nou, ondertussen was ik gewoon best wel ook bezig met ademhaling en dat soort dingen. Nog een tijd de Epifora-methode gedaan. Dat is een soort ademhalingsoefening gecombineerd met fysieke oefeningen die de doorbloeding naar je nek en je hoofd heel erg stimuleren. Wat op dat moment voor mij wel heel helpend was. Maar ik dacht op een gegeven moment, ja, ik ga toch niet de rest van mijn leven deze oefeningen, zeg maar, blijven doen. Dus dat is op een gegeven moment weer een beetje weggezakt. Maar ik vond het wel heel fijn. Toen, het is nogal een lijst, toen, dat is vrij recent, of tenminste inmiddels ook alweer 3/4 jaar geleden, maar ben ik begonnen met PDTR.
Waar staat dat voor?
Dat staat voor Proprioceptive Deep Tendon Reflex, als ik het goed heb. En er zijn echt maar een paar mensen hier in Nederland die dat nog doen. Even kijken hoe ik dat goed uit kan leggen. Maar dat is een soort therapie. Ik doe dat bij een fysio, een holistische fysiotherapeut. En dat is een therapie die door middel van allerlei spiertesten en door jouw receptoren, je hebt overal in je huid, maar ook in je oren en zo, zeg maar, heb je receptoren die nemen waar. Ja, die doen jouw waarneming en die geven dat signaal door aan je hersenen en aan je zenuwstelsel. Even kort uitgelegd. En door allerlei spiertestjes en testjes met die receptoren kan die therapie een soort van opsporen waar er een disbalans zit in jouw zenuwstelsel. Nou, hoe noem je dat? Spoiler. Bij mij zat het overal. Maar dan kan die door middel, ja, dan kan die dat behandelen eigenlijk, die disbalansen. En het voelt echt als een soort abracadabra. Soms zit ik daar en dan zit die op mijn neus te tikken en over mijn voorhoofd te wrijven en met een satéprikker en mijn wenkbrauw te prikken. En dan, ik moet dan ook altijd zo hard lachen, dan zeg ik ook altijd, wat zit jij te doen? Dan moet hij zelf ook altijd heel hard lachen. Hij zegt, ja, het is ook echt raar, maar het werkt voor mij best wel goed. En ik geloof dat dat is omdat het iets is wat zich echt op je zenuwstelsel richt. En ik geloof dat daar het probleem nog zit, zeg maar, in de restklachten die ik nog heb. Dus dat, ja, dat ben ik toe gaan doen. Tegelijkertijd ben ik ook gaan kijken naar mijn darmgezondheid en ook voeding en dat soort dingen. Ik heb ook nogal wat issues met gewoon eten, gezond eten. Ik ben nog gewoon emotieeter. Dus nou, dat is natuurlijk ook gewoon niet helemaal handig als je lichaam inderdaad voedingsstoffen nodig heeft om te herstellen. Dus dat ben ik toen gaan doen. En we zijn er bijna hoor. Maar dan heb ik nog twee dingen die geen therapie zijn geweest, maar die mij wel heel, heel erg geholpen hebben in mijn hele traject. En dat is dat ik afgelopen maart naar een retreat ben geweest. En daar heb ik voor het eerst gewoon, in de vorige aflevering hebben wij het daar ook over gehad, maar daar heb ik voor het eerst gewoon zoveel vertrouwen in mezelf gevoeld. En ook omdat dat gewoon best wel zwaar en intensief was, maar het ging. Dat die combinatie ervoor zorgde dat ik dacht, oh ja, zie je wel, het zit echt ook voor een groot deel in mijn eigen mindset en de dingen die je tegen jezelf zegt en de manier ook waarop je voor jezelf zorgt.
Mm-hmm.
Al klinkt dat ook allemaal weer veel makkelijker dan dat het is.
Ja, maar wel heel belangrijk om dat te leren.
Ja, en het laatste, dat is heel recent. Want ik heb vorige week namelijk een opleidingsweek gehad voor een opleiding tot ademcoach, waarmee ik ben begonnen. Wat me er ook aan herinnert dat ik ook best wel wat dingetjes dus met ademwerk heb gedaan in de afgelopen tijd. Maar dat heeft me ook weer zo'n enorme boost gegeven. En dat geeft me ook het vertrouwen dat ik echt zelf heel erg de sleutel in de handen heb voor hoe ik hieruit kan komen.
Mm.
Omdat ik geloof dat ademhaling en ademwerk gewoon echt een super mooie tool is om letterlijk de knoppen van je zenuwstelsel te bedienen.
Ja, echt heel belangrijk. Dat is echt iets wat we nog te vaak vergeten.
Absoluut. Dus dat was in een niet zo notendop
mijn traject. Ook een hele waslijst. Maar nu zie je ook, hè, als je dat dan dus gewoon gaat opnoemen, net zoals in de vorige aflevering, we zijn er dan, het is gewoon zoveel wat wij gedaan hebben.
Ja.
En zoveel geprobeerd en ja, echt ons best gedaan. En tegelijkertijd ook dat je denkt, oh, ja, bijna te erg ons best hebben gedaan.
Ja, met sommige dingen wel. Sommige dingen, maar dat is natuurlijk altijd achteraf, weet je, van dit had gewoon niet gehoeven. Maar het lijkt nu ook alsof wij continu maar aan de therapie zaten of zo. Dat is ook niet het geval.
Nou, ik heb wel echt periodes gehad dat ik gewoon, dat mijn weekinvulling was. 1 keer fysio, 1 keer ergo. En dan was ik de rest van de week kapot. En dan de week daarna ging ik proberen weer iets anders. Dus ik heb wel echt, ik heb aan, in ieder geval echt wel aan een instructor voor een langere tijd dingen geprobeerd.
Ja, absoluut. En dat heb ik ook. Maar ik bedoel meer, ik ga inmiddels al mijn 4e jaar in. Jij ook ergens rond die tijd. Het is niet zo dat wij 4 jaar lang alleen maar continu met therapie.
Nee, klopt. Daar zit natuurlijk ook heel veel rustpauze tussen. Nee, dat is ook zo. En wat was voor jou dan een therapie waarvan je dacht, oké, die, voor mij hebben die het meeste gedaan?
Nou, dat is voor mij sowieso brainproof. En dat is omdat ik, voordat ik daaraan begon, nog zo slecht in mijn vel zat en zoveel klachten had. En letterlijk gewoon niks meer kon, niet eens meer normaal kon nadenken. En bij Brainproof heb ik echt een soort nieuwe basis gelegd om van daaruit weer op te kunnen gaan bouwen. En dat zei hij ook in die week van, we gaan een nieuw fundament leggen. En het is geen quick fix, je bent hierna niet in 1 keer helemaal herboren. Maar je hebt gewoon straks echt de tools in handen om jezelf verder te kunnen helpen. En dat was ook echt zo. En de grote grap is dus dat ik vorige week tijdens mijn eigen opleiding tot ademcoach hem nog geappt heb. Van, yo, ik kom er nu echt achter dat je eigenlijk best wel wist waar je het over had. Nee, dat is een grapje hoor, want ik heb daar nooit een seconde aan getwijfeld. Maar er kwamen ineens zoveel dingen terug. Ook over ademhaling die hij gebruikte. En over je middenrif en dat soort dingen. En de nervus vagus, dat ik in 1 keer dacht, wow, ik snap nu waarom jij je traject hebt opgebouwd zoals je dat hebt opgebouwd.
Wel grappig. Leuk om dat dan ook zo te ervaren.
Ja, dat was wel heel leuk, ja. Verder Blik 020 heb ik heel veel aan gehad. Omdat ik gewoon zulke heftige oogproblemen had. Die zijn nog steeds niet helemaal weg. Ik ben inmiddels wel echt al een tijd gestopt met trainen. Want ook wat jij zei, misschien wordt het ook gewoon op een gegeven moment tijd voor rust. Mijn coach heb ik ook heel veel aan gehad. Omdat ik bij haar echt weer zachtjes aan ben gaan leren om te voelen, voor mezelf te kiezen, nee te leren zeggen en echt mijn eigen beste vriendin te worden, zeg maar. En oude patronen te doorbreken. Dus dat is echt een onmisbaar stukje geweest. De PDTR heeft voor mij heel veel gedaan en doet dat nog steeds. Ik ben daar nu ook in de afrondende fase, omdat ik ga verhuizen. En ik geloof ook dat dat nog best wel even doorwerkt, zeg maar. Dus het zijn altijd best wel pittige behandelingen, maar voel sindsdien ook echt weer een enorme boost. Mijn retreat heeft echt heel veel gedaan voor gewoon mezelf. En mezelfliefde en mijn mindset. En ik voel sindsdien echt weer gewoon een soort lichtje branden in mezelf. Dus dat is wel echt heel fijn. Ja, en mijn opleiding van vorige week. Omdat ik gewoon een week lang zo erg heb gevoeld wat je met die ademhaling kan doen. En ook nu, als ik dan afgelopen week, ik ben nu een week weer thuis, kon ik weer even helemaal overspoeld worden door alle dingen hier en de prikkels hier. En toen dacht ik ineens bij mezelf van, oh ja, je hoeft gewoon letterlijk alleen maar even te ademen. En dan ging ik even zo'n oefening doen. En dan voelde ik me echt weer zoveel beter. En dat is natuurlijk ook niet een soort quick fix of zo, maar wel een reminder dat ik denk, oh ja, iedere keer maar weer gewoon terugkom bij mezelf en goed voor mezelf zorg dan.
Zeker. Ja, op YouTube en op, je hebt een gratis meditatie app, die heet, 1 seconde, Insight Timer. Daar staan heel veel gratis fijne ademhalingsoefeningen op. Zowel pranayama, wat sneller, langzamer. Dus als je dat interessant vindt, en het is echt een heel essentieel stukje denk ik ook, kan je dat vrij gemakkelijk ook een keer thuis uitproberen. En er zijn dus heel veel verschillende manieren. En per persoon zal het ook verschillen waar je misschien wat meer behoefte aan hebt. Maar er staat heel veel online.
Zeker.
Weet je wat ik me ook afvraag? Want jij hebt dus ook heel veel therapieën gevolgd. En je bent dan nu ook nog je laatste dingen een beetje aan het afronden. En dan ga je verhuizen naar Curaçao. Wordt dat dan het moment voor jou dat je gaat zeggen, hey, hier ga ik even stoppen met de therapieën? Of hoe zie je dat voor je?
Ik heb al vaker even zo'n moment gehad dat ik dacht, nu wil ik gewoon even helemaal niks. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld ook 2 maanden in het buitenland gezeten en het toen echt even gelaten van wat het was allemaal. Maar ik geloof inderdaad wel dat ik nu een soort van in het laatste stukje van mijn herstel zit. En ik geloof ook dat ik niet, dan kom je weer een beetje in die fix-modus, zeg maar. Ik geloof ook dat ik niet echt nog wat nodig heb om weer beter te worden. Al blijf ik dus nog wel wat dingetjes, bijvoorbeeld zo met mijn ogen. Of ik zit heel snel vast in mijn nek en mijn schouders. Dat soort dingen blijf ik wel lastig vinden. En ik kan daarin ook vaak nog een soort van terugvallen in de angst. Van, oh, zie je wel, er is wat mis met me en er moet wat gefixt worden.
Hmm.
Maar ik weet nu gewoon door mijn eigen coachopleiding, weet ik dat ik echt alleen maar een soort van mezelf en mijn eigen mindset nodig heb om nog door dit laatste stukje heen te komen. En hoe precies weet ik ook nog niet. Want ik ben die opleidingsweek ook begonnen met pure angst en shit. En kan dit allemaal wel? En ga ik dit allemaal wel redden? En ik heb nu ook gewoon last van prikkels en dat soort dingen. Dus het is niet zo dat ik nu in één keer denk van, nou, let's go. En het is een soort van nieuwe Marit. Maar ja, ik denk wel dat het voorlopig even klaar is met de therapie en alle dingen daaromheen. En dat het nu tijd wordt voor echt letterlijk rust. En kijken hoe ik weer een leven en een inkomen voor mezelf kan bouwen, zeg maar.
Ja, ja. Spannend. Maar ook wel fijn dat je nu wel echt dat vertrouwen voelt.
Dat ja, is, dat verschilt ook een beetje per dag hoor, maar
ja, dat is altijd, dat zal. Hey, en wat vond jij lastig in deze hele stroom van nieuwe ervaringen en dingen die je hebt ondernomen?
Nou, sowieso ook de fixmodus, waar we het vorige aflevering ook al uitgebreid over hebben gehad. En ik heb daar dus nog steeds heel veel moeite mee, dat met bepaalde klachten dan soms heel bang wordt van, oh, als ik dit niet fix, dan word ik nooit beter, zeg maar. Dus die vind ik heel moeilijk om daaruit te komen, echt uit dat angstpatroon eigenlijk, want dat is eigenlijk wat het is, in mijn geval in ieder geval. Maar ook het niet serieus genomen worden, want ik had een huisarts, of ik heb er meerdere gehad in de afgelopen jaren, maar de eerste huisarts bij wie ik was, die nam het totaal niet serieus. En op een gegeven moment bleef ik natuurlijk wel maar terugkomen met klachten, ook maanden later nog. En ik weet nogal dat er een moment was waarop ze me echt best wel venijnig aankeek. En echt zei op zo'n toon ook van, maar denk je nou echt dat dit nog door je hersenschudding komt? En ja, weet ik veel, weet je wel. Ik weet het ook niet, maar het gaat niet goed met mij en ik wil hulp van jou. En in plaats daarvan straf je me soort van af, omdat ik het koppel aan iets waar ik op dit moment last van heb, zeg maar. Dus dat, ja, dat was gewoon echt heel moeilijk. En daardoor weet je ook niet waar je moet beginnen en waar het probleem ligt. Want ik ging ook vaak inderdaad dan naar massages of zo voor ontspanning. Ja, en dat is heel fijn. En ook heel helpend geweest. Maar ja, dat gaat echt niet je probleem oplossen, zeg maar. Dus het niet weten waar je moet beginnen en waar de basis ligt. En tegelijkertijd niet weten waar je de hulp kan zoeken. Dat vond ik heel moeilijk.
Heb je je daar ook heel erg alleen in gevoeld?
Ja, tuurlijk. Maar aan de andere kant heeft ons contact daar ook wel echt veel in gedaan. Want eigenlijk bij alles was het wel als wij elkaar dan appten met iets of zo. Was er altijd wel herkenning, zeg maar.
Ja.
Dus daardoor heb ik me heel snel al minder alleen hierin gevoeld. Want wij zijn natuurlijk al best wel lang met elkaar in contact.
Ja, klopt. Je had het over dat je niet weet waar te beginnen en waar het probleem lag. Heb je daar misschien tips voor? Het is een heel, denk ik, een heel herkenbaar probleem voor mensen. Dat je zo zitten van, ja, en nu dan?
Ja, zeker heb ik daar tips voor. Maar het is ook wel een soort van lastig of zo. Want iedereen zit in zo'n andere fase en met zo'n andere achtergrond, weet je wel. Dat, ja, je weet het soms ook echt niet goed. Maar wat ik wel weet, dat ze het laatste wat ik dus nog even wil toevoegen voordat we naar de tips gaan. Maar wat ik wel weet, wat ik nog heel fijn vond, was als ik bijvoorbeeld verandering voelde of zo door een therapie. En niet dat ik dan meteen beter was of me echt direct beter voelde, maar wel doordat het dan veranderde, kreeg ik wel weer even het vertrouwen van, oh ja, zie je wel, ik kan eruit komen, zeg maar.
Er zit beweging in.
Ja, precies. En dat je er dan even niet uitkomt is heel vervelend. Maar het zijn niet, zo heb ik dat in ieder geval ervaren, het zijn niet hele vaste klachten die altijd elke dag precies hetzelfde zijn. Het veranderde. En inderdaad, als er dan beweging in kwam, dan kreeg ik wel weer ook even een boost in mijn vertrouwen van, oh ja.
Ja.
Het kan anders. Ik weet niet hoe, maar het kan. Maar goed, ja, de tips. Ik denk zelf dat als ik het opnieuw zou kunnen doen met de kennis van nu, dat ik gewoon echt zou beginnen bij iets wat in mijn optiek de basis aanpakt. En dat is iets waarbij er echt wordt gekeken naar je zenuwstelsel. Die is ontregeld en waarom is die ontregeld? En dat kan dus zijn bij een coach, een psycholoog, maar ook therapeuten die dan echt zo'n disbalans in je zenuwstelsel aanpakken, zoals het PDTR. En wat voor mij ook Brainproof als basis heeft gehad, want daar ligt de focus ook heel erg op veiligheid in je systeem, zeg maar. En niet zozeer, oh, je hebt last van je nek, dus ik ga nu je nek kraken.
Ja.
Dat zou voor mij, als ik het nu opnieuw zou moeten doen, even afkloppen, stap 1 zijn.
Ja, het zenuwstelsel.
Ja, en de disbalans en hoe je dat weer kunt reguleren. En dat klinkt misschien heel vaag, zeker als je daar zelf nog niet zo bewust van bent. Maar ik geloof zelf wel dat daar de sleutel in ligt. En je kunt daar best wel goed op googlen van hoe kan ik mijn zenuwstelsel reguleren of dat soort dingen. Maar dat gebeurt bijvoorbeeld ook door met een psycholoog te kijken naar jouw oude patronen en jouw oude pijn. En om te kijken wat jouw triggers met jou doen en dat soort dingen. Dus het kan op heel veel verschillende manieren.
Ja, mooie tip.
Ja, en verder, het is echt cliché, je kan er helemaal niks mee, maar tegelijkertijd ook weer veel, ga af op je gevoel. Dit is natuurlijk zo'n vage antwoord wat mensen lastig vinden om te krijgen, maar de enige dingen waarbij ik tot nu toe echt er iets aan heb gehad, is de dingen waarbij ik gewoon echt af ben gegaan op een gevoel. De keuze om Brainproof te gaan doen, heb ik gebaseerd op, ik kwam op zijn website terecht en voelde meteen een soort van, ja, dit is waar ik moet zijn of zo, ik weet niet. Ik kan dat ook niet beschrijven. En we zijn juist omdat we zoveel klachten hebben heel erg geneigd om het soort van te gaan overanalyseren. En oh, ik heb deze en deze klacht en ik wil dat dit en dit beter wordt. Maar ik geloof dat je gevoel weet het wel of zo.
Moet je dat wel kunnen. Je moet wel bij je gevoel kunnen. En dat is voor denk ik heel veel mensen iets wat je ook gaat leren op het moment dat het dus noodzakelijk wordt.
Ja, en dan is dat misschien je stap 1 als je dat niet kan. Want ik kon dat ook niet hoor. Totaal niet. Dus dat heb ik ook inderdaad echt moeten leren. En verder zou ik gewoon echt niet snel in zee gaan met therapeuten die je beloven dat alles beter wordt. Zoals bij mij met de Syntonics. Dat kunnen ze gewoon niet. Het is zo'n grijs gebied. En wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet. En iedereen zijn klachten zijn maar net even anders. Dus op het moment dat een therapeut tegen jou zegt van, oh, ik kan dit voor je fixen, is dat eigenlijk al een hele grote red flag om het niet te doen, denk ik. Wat ook heel moeilijk is, want ze zeggen natuurlijk alles wat je wil horen en alles waar je op hoopt. Dus het is heel moeilijk om dat te weerstaan en je er niet door te laten leiden. En weet je, sommigen zijn misschien wel heel goed in wat ze doen en zijn er zo van overtuigd dat ze jou kunnen helpen, dat ze dat ook naar je communiceren. En misschien hebben ze ook wel gelijk, maar ik zou daar wel echt mee oppassen met de beloftes die ze doen. Want ja, je kan het gewoon niet weten. Wat voor de ene soort van het laatste puzzelstukje was, is voor de ander misschien 10% van je hele herstel. Je weet het gewoon niet.
Nee, precies. Ja, mooie.
Ja.
Zijn we er?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we veel dingen ook wel in jouw aflevering ook al hebben verteld. Dus ja, ik denk dat dit was. En het laatste wat ik je nog graag mee zou willen geven is dat het gewoon echt helpt om de situatie te accepteren zoals het is. En als je dat niet kan, wat heel begrijpelijk is, om daar misschien hulp bij te zoeken. Want dat is natuurlijk absoluut niet wat je wil horen. Maar ik geloof ook dat zolang je er tegen blijft vechten, wat ik overigens ook nog steeds heel veel doe. Dus het is niet zo dat ik dat heb gemasterd of zo. Maar je iedere vorm van vechten is lijden eigenlijk. En hoe meer je het loslaat, hoe meer ruimte er is om te herstellen. En dat betekent niet van, nou, dit is wat het is voor de rest van je leven en leef er maar mee. Maar het is wel hoe het nu is. En op het moment dat je je daar iets meer bij neer kunt leggen, komt er ruimte en kan je verder.
Ja, zeker. En dat is ja, echt een hele belangrijke tip. En ook misschien wel de allermoeilijkste. Want als iemand tegen jou zegt, terwijl jij je echt mega kut voelt van, hey, accepteer het maar gewoon even. Zeg maar, dat is bij mij ook heel vaak gebeurd. En ik zeg het ook heel vaak tegen mezelf. Maar dat is gewoon heel erg moeilijk.
Ja.
En tegelijkertijd is het wel hetgeen wat misschien het meeste ruimte geeft. Ja.
Ja, het is ook zoiets. Ik zou je ook niet kunnen vertellen, hoe doe je dat dan? Weet je wel? Dus het is tegelijkertijd heel vaag. En tegelijkertijd het allerbelangrijkste.
Ja. Lief zijn voor jezelf. Ademen. Mediteren. Accepteren.
Ja.
Tot de volgende keer. Nee, ik denk dat we er zijn, hè. We hebben weer een hele lange, volle aflevering. Wel weer één met heel veel informatie en veel aanknopingspunten. Ja, dit, zeg maar, we hebben natuurlijk ook, het duurt natuurlijk ook langer, omdat je, ja, dit is gewoon de afgelopen 3 jaar gepropt in zo'n 50 minuten. De volgende afleveringen zullen weer wat korter worden. Dan weet u dat ook.
Daar gaan we voor zorgen.
Ja, daar gaan we voor zorgen. Maar we dachten, dit is een vraag die wij zo vaak krijgen. En ook omdat onze herstelprocessen, dus zoals je nu kan horen, best wel verschillend zijn geweest. En er tegelijkertijd ook heel veel overeenkomsten zijn. Met name wat betreft dus de band die je hebt met je therapeut, welke therapeut dat dan ook is. Het accepteren en het vertrouwen op de situatie en van de situatie. En ja, ook verschillende dingen blijven proberen. Zowel met fysiek als psychisch. En ik denk dat dat een hele korte samenvatting is van de afgelopen 2 afleveringen.
Ja, en vergeet ook niet, er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. En laat je daar niet gek maken. Want als iemand met iets komt van, dit heeft echt mijn leven veranderd, betekent het niet dat dat de enige weg is naar herstel. En ik weet van mezelf dat dat soms wel een soort van zo kon voelen van, shit, als ik dat niet ga doen, dan word ik nooit beter. Maar dat is gewoon niet zo. Er zijn altijd meerdere manieren.
Zeker. Goed. Dat was hem.
Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. Hou ook voor onze Instagram weer even in de gaten voor meer informatie over nieuwe afleveringen. En ik zou zeggen tot de volgende keer.
Tot de volgende.